Goedemiddag allemaal. Fijn dat we hier met zoveel zijn. En met elkaar na mogen gaan denken over het woord van God. Dat levend en krachtig is. En ik wil vanmiddag samen met u lezen uit de brief van Paulus aan Timotheus. Paulus' laatste brief, 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3. Daar gaan we lezen. We denken na over het thema. Staande blijven in de eindstrijd. Of staande blijven in de eindtijd waarin wij leven met elkaar. En we denken dan vooral na over het getuigenis wat Paulus geeft. Over zichzelf en aan Timotheus. 2 Timotheus 3 vanaf vers 1. En dan lezen we een paar versen uit hoofdstuk 3 en een paar uit hoofdstuk 4. Als u een Bijbel bij u hebt, kunt u meelezen. Hebt u dat niet, kunt u meeluisteren of misschien meelezen bij iemand die naast, naast u zit. 2 Timotheus 3, vers 1. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Vers 10. Maar u, zegt Paulus tegen Timotheus, u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden, zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt. En waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen naar hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, Timotheus, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en de tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Beijver u om spoedig naar mij toe te komen. Want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Crescens naar Galatië. Titus naar Dalmatië. Tot zover. Ik begin met een voorbeeld. Ergens in Zuid-Amerika, op een grote rivier, was een visser 's morgens vroeg begonnen in zijn kano om te vissen. En tegen de middag, toen het zonnetje wat fel werd, gingen zijn ogen wat prikken en werd de verleiding vrij groot om een dutje te gaan doen. En hij pakte een van zijn peddels en boorde die in de grond van de rivier, gooide het touw dat aan zijn kano zo vast zat daaromheen en legde zich met zijn handen onder zijn hoofd te slapen. Een uurtje zou die dutten om daarna verder te gaan met het viswerk. Wat hij niet in de gaten had, was dat de stok, de peddel waaraan zijn touw vast zat, met de stroom steeds schever kwam te staan. En dat de touw van de kano steeds meer naar boven schoof. Op zich was dat niet zo'n probleem, waren het niet dat er 100 meter verder een grote waterval stond. Een bruisende waterval met een val van 100 meter. En mensen die aan de kant zaten, die kregen het in de gaten en dachten, dat touw gaat straks losschieten. We moeten hem waarschuwen. En ze begonnen met steentjes te gooien en ze begonnen te roepen. Maar door het geluid van de waterval konden ze deze man niet bereiken, omdat hij heerlijk lag te slapen. Het gevaar was dat hij af leek te drijven. Richting de waterval. Zonder het in de gaten te hebben. En hoe hard ze ook schreeuwden, hij was in een diepe slaap verzonken. En door het rumoer dat om hem heen was, het rumoer van de wereld, hoorde hij de stem van mensen aan de zijkant niet. In slaap vallen, wegdutten en dan langzaamaan afdrijven. Dat kan geestelijk ook. Zonder dat je het in de gaten hebt. Zonder dat anderen het in de gaten hebben. Ik wil daar aan het begin van mijn boodschap even bij stilstaan. Omdat ik denk, en volgens mij zegt Paulus dat in dit gedeelte ook, dat wij in bedwelmende tijden leven. Tijden die ons als christenen, u, jou en mij, in slaap kunnen doen sussen. Paulus schrijft zijn afscheidsbrief. Vlak voor zijn sterven geeft hij een jonge broeder, met wie hij aan hart en ziel verbonden is, laat te bevelen. Daar worden wij vandaag deelgenoot van. Vanuit zijn zendingsteam zijn er veel mensen uitgewaaierd. Hoofdstuk 4 noemt hij dat, hè? Vers 10. Daar noemt hij heel wat namen. Crescens is naar Galatië gegaan, waarschijnlijk om zending te bedrijven. Titus naar Dalmatië, dat is het huidige Albanië. Waarschijnlijk ook om zending te bedrijven. Maar er is ook een dissonant. Ik heb hem al gelezen. Vers 10. Demas heeft mij verlaten. Hij is vertrokken. Weet je wat er in het Engels staat? Demas has forsaken me, heeft mij laten zitten. Een van Paulus' medewerkers. Paulus, heb je je vergist in Demas? Heb jij je broeders met wie je samenwerkt niet zorgvuldig geselecteerd? Ik vind het aangrijpend, vlak voor zijn dood. Hij zegt hier, het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Vlak voor zijn dood zegt hij, Demas heeft mij verlaten. Een van zijn teamleden deserteert. Demas, publiekelijk, vanuit een bediening. Maar hoeveel, ook in deze tijd, niet in stilte. Die in de geestelijke strijd, die Satan in gang zet om zielen te roven, uiteindelijk de onderliggende partij worden, omdat ze niet waakzaam zijn. Omdat ze het afdrijven niet kunnen weerstaan, geen geestelijke kracht hebben door de Heilige Geest om staande te blijven. Ik vind het echt een spannende vraag. Paulus, hoe kon dit gebeuren? Je hebt hem opgezocht, je hebt hem begeleid, je hebt hem misschien instructies gegeven en op een gegeven moment haakt hij af. Moet eens lezen wat Paulus in Colosse en Filemon schrijft over Demas. Ik zou Demas willen vragen, Demas, wat beweegt je? Ja, er staat erbij, hè? Vers 10. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Paulus geeft ook een reden aan. Hij zegt, hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Letterlijk staat daar in het Grieks het huidige tijdperk. De zichtbare wereld. En als Paulus schrijft is dat over de zichtbare wereld, is dat vaak een heel negatief begrip. Ik hoop dat je vanmiddag, dat je bereid bent om mee te denken. En deze laatste aansporingen van de apostel Paulus, om die echt serieus te nemen, naar jouw hart toe te brengen. Heeft dat mij iets te zeggen? De wereld. Demas zegt, ik heb de wereld lief gekregen. Paulus zegt in Galaten 6 ook iets over de wereld. Hij zegt, de wereld is voor mij gekruisigd en ik voor de wereld. Kennen wij het kruis in ons leven? Demas, ken jij het kruis in je leven? Ik leef, maar niet meer ik. Niet meer ik leef. Christus leeft in mij. Moeten wij, wat denk jij? Moeten wij iets met dat zinnetje? Wat Paulus zo heel kort schrijft. Demas heeft mij verlaten. Moeten wij er iets mee? Is dat slechts een praktische mededeling die we voor kennisgeving aannemen? Of zit daar een boodschap achter? Ik vraag me af, is mijn christen zijn, is dat iets van de buitenkant of is het iets van de binnenkant geworden? Is het bij jou en bij mij, is het natuur geworden of is het nog altijd cultuur? Als dat laatste het geval is, dan wordt het moeilijk om het vol te houden. Want kijk, je kunt natuurlijk een heel eind meegaan, hè? Je past je aan de gewoontes van christenen in jouw tijd. Manieren in de kerk. Wat anderen doen. Dat doe jij ook. Je bent niet onverschillig. Demas was geen goddeloze. Maar toch is er een moment dat je eerst innerlijk en daarna uiterlijk afhaakt. Niet de finish haalt. De loopbaan waar Paulus vaak over schrijft, niet afmaakt, maar vroegtijdig de loopbaan verlaat. Wat zou hier nou de reden van kunnen zijn? Angst. Kijk, Paulus zat in de gevangenis. Lijden omwille van Jezus. Misschien heeft Demas gedacht, als dat uiteindelijk wordt van een discipel, dan haak ik af. Als dit het leven is van een christen, nota bene onze apostel Paulus, die in de gevangenis zit. Waarschijnlijk ik binnen afzienbare tijd ook. Die prijs wordt me te hoog. Misschien schaamte. In de gevangenis zaten criminelen. Wil ik me met hem associëren? Wil ik vriendschap met hem houden? Is dit het werk van God, dat God een van zijn apostelen opsluit in de gevangenis? Ik heb geen zin om als buitenbeentje beschouwd te worden. Om niet voor vol te worden aangezien. Angst dus, of schaamte. Ik denk ook dat het dit kan zijn. Ik hoop dat je meedenkt. Iets van concurrentie. Er zijn twee liefdes in je hart. En dat gaat vroeger of later opbreken. Je hebt echt wel wat met Jezus en zijn boodschap. Maar er zit ook een andere liefde in je hart. Twee werelden die een tijd lang heel goed naast elkaar kunnen bestaan. maar op een gegeven moment elkaar gaan schuren. Zodat je aanvoelt, er moet een keuze komen in mijn leven. Een liefde, een verkeerde liefde in je hart, die concurreert met de liefde van en tot God. Een liefde voor jezelf. Misschien wel een verslaving die je koestert. Misschien een overspelige relatie. Waarvan jij weet dat die er is. Misschien ben je verkitterd op geld of op spullen. En dat je van binnen weet, eigenlijk gaan deze dingen niet samen. Maar een beslissing nemen, dat stel ik uit. Demas heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Kijk, wij zien de buitenkant. Samuel heeft gezegd, mensen, ook christenen, ook geestvervulde christenen, ze zien de buitenkant, maar God ziet het hart aan. Wij moeten niet de goedkeuring van mensen zoeken, maar Gods goedkeuring. En ik geloof, dat wanneer je werkelijk in je hart de keuze, de overgave aan de Heer Jezus hebt gemaakt, je ik hebt afgelegd, dat als er zonde in je leven is, dat er een moment gaat komen dat je op de knieën gaat en dat je zegt, Heer Jezus, hier ben ik. Ik breng het bij u in het licht. Maar als dat er nooit van gekomen is en je altijd op de rand zat, wel religieus, maar nooit je zonde voor God beleden en je hart voor de Heere geopend en zegt, Heere, hier ben ik. Neem mijn leven, laat het, Heer. Dat het misschien wel heel moeilijk kan worden. En je vroeger of later afhaakt. Misschien wel met een drogreden, dat je zegt, ja, ik ben teleurgesteld in de kerk, ik ben teleurgesteld in christenen. Al die hypocrieten. Maar dat je diep van binnen weet, het is omdat ik weiger een keuze voor de Heer te maken. Weiger mijn leven uit handen te geven. Ik wil eigenlijk eigen baas blijven. Neem de wereld, geef mij Jezus. Dat is dan niet jouw lied. Weet je wat ik zo aangrijpend vind? Ik heb het ook echt tegen mezelf. Demas is geen alcoholist of crimineel geworden. Er staat niet dat hij falikant tegen werd. Dat staat er niet. Hij is weggegaan. Misschien wel met stille trom vertrokken. De wereld lief. Weet je wat de traditie zegt? De overgeleverde traditie staat niet in de Bijbel. Dat hij zakenman is geworden in Thessalonica. En dat hij een rustig leven is begonnen. Terug naar de familie. Huisje, boompje, beestje. Iemand schreef erover. Het lijkt erop dat hij het kruis van Christus heeft ingeruild voor de schone schijn van een zorgeloos en rustig bestaan in deze wereld. Zeg maar meer Orpa dan Rut. Zolang we in Moab waren, ging het nog wel. Maar toen we op reis moesten, toen we op een punt kwamen dat duidelijk werd wat er in ons hart was, toen werd het te veel. Timotheus, zegt Paulus, ik schrijf het je eerlijk. Dit is de werkelijkheid van de geestelijke strijd in de eindtijd, Timotheus. Maar, zegt hij, ik wil je ook bemoedigen. Deze brief, 2 Timotheus, een vaderlijk schrijven, afscheidswoorden vanuit de gevangenis aan een jonge broeder. Timotheus was waarschijnlijk tussen de 25 en de 30 jaar oud. Afscheidswoorden. Ik geloof dat het een actueel schrijven is voor ons, ook nu in 2016. Wat schrijft Paulus zo al? Ik haal even een paar kreten eruit, want hij zegt natuurlijk niet alleen wat over Demas. Hij zegt in 2 Timotheus 1, even kijken, 2 Timotheus 1 vers 7. Paulus die weet, mijn executie komt eraan, vroeger of later. Daar ga ik aan het einde van de boodschap wat over zeggen. Maar hij zegt tegen deze jonge broeder, en ik wil dat vanmiddag ook zeggen. Hij zegt, Timotheus, je hebt geen geest van vrees in deze eindtijd. Waarschijnlijk was hij wat bang aangelegd. Had Timotheus de neiging om onder druk wat terug te trekken. En hij zegt hier, Timotheus, herinner je, hoofdstuk 1 vers 7, herinner je, je hebt geen geest van vreesachtigheid ontvangen. Maar je hebt een geest van liefde, kracht en bezonnenheid. Wees niet bang, Timotheus, in deze eindtijd. Je hebt de neiging, als je de geestelijke strijd ziet, en die is reëel, je hebt de neiging om je terug te trekken. Maar ik zeg je, je hebt geen geest van vrees, maar een geest van liefde en van kracht en van bezonnenheid ontvangen. Als je tot geloof gekomen bent, is de Heilige Geest in je komen worden en dat is geen geest van angst. Geen geest om op beslissende momenten terug te trekken. Maar, zo zegt het Spreukenboek, om stoutmoedig te zijn. Niet in eigen kracht, maar in de naam van de Heer Jezus. Pal te staan voor de boodschap van het kruis. Timotheus, schaam je niet. Al denkt heel de wereld er anders over. Al word je door iedereen belachelijk gemaakt. Weet wat je in de Heer Jezus ontvangen hebt. En sta ervoor. Ook als ik er straks niet meer ben. Schaam je, vers 8, hoofdstuk 1 vers 8. Schaam je niet voor het getuigenis. En voor mij zijn gevangenen. Tweede gedeelte van vers 8, hoofdstuk 1. Verdraag lijden en tegenslag. En accepteer het als gevolg van het kruis van de Heer Jezus in je leven. Hoofdstuk 2 vers 1. Wat een vers. Wat een prachtig vers. Hij zegt, u dan, mijn zoon. Paulus, waarschijnlijk ergens half de 60, tegen zijn jonge broeder. U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Hoofdstuk 2 vers 15. Schaam je niet voor het Bijbelse getuigenis. Zorg ervoor, Timotheus, dat je in deze eindtijd een prediker blijft die bij het woord van de waarheid blijft. Wees een Bijbelse prediker. Vers 21, hoofdstuk 2. Reinig je van onreinheid. Er waren conflicten. Timotheus was actief in de gemeente van Efeze. En in Paulus schrijft in deze brief over conflicten en strijdvragen die daar in de gemeente waren. Hij zegt, reinig je daarvan. Lieve broeder, zorg dat je een schoon instrument voor de Heer bent. Maar hij zegt nog iets. En dat is eigenlijk waar ik ook dat verhaal van de Indiaan uitgehaald heb. Dat is hoofdstuk 3 vers 1. Hij zegt, Timotheus, dit moet je ook weten. Weet dit, hoofdstuk 3 vers 1. Dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Timotheus, dit moet je weten. Dit moet je echt weten. Wees je hiervan bewust. Ken de tijd waarin je leeft. Weet je hoe een Engelse vertaling hoofdstuk 3 vers 1 vertaalt? Bij ons staat er, weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. En de Living Bible, die vertaalt het zo. Know that it will be difficult in the last days to be a true Christian. Het zal in de laatste dagen zwaar zijn om een oprechte christen te zijn. Paulus noemt in de eerste paar versen, je hebt dat al gezien, net dat lijstje, toen we dat samen lazen. Vers 1, 2, 3, 4. Noemt hij 18 kenmerken van de ontaarding. En ik heb ze rustig gelezen van de week. Net ging het wat snel misschien. Maar wat is de Bijbel profetisch actueel? En als je het samen wil vatten, moet je naar het eerste en naar het laatste kenmerk kijken. De eerste en de laatste. De eerste is, mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. En de laatste is, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Er is dus in deze laatste tijd, denkt u dat ook trouwens? Denk jij dat ook? Een liefdesprobleem. In de wereld. Ja, ja, zeker. Maar wat denk jij? Over wie schrijft Paulus hier? Moet je kijken in vers 5. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Het gaat dus hier om mensen die de naam hebben christen te zijn. Wij zouden zeggen, het gaat om kerkmensen. Mensen die belijden God te kennen, zegt Paulus aan Titus, maar hem verloochenen met hun werken. Paulus zegt hier in vers 5, ze hebben de kracht ervan verloochend. Dus hun leven, denk mee, blijkt krachteloos te zijn. Ze spreken goede woorden, maar de uitwerking ervan, de verandering van het leven, wordt gemist. Een kruisloos evangelie. Levens die niet veranderen. Paulus weet namelijk heel goed, ik hoop u en jij ook, dat als je de Heer Jezus leert kennen, dat er in je leven echt een wissel omgaat. Het nieuwe leven gaat zich vroeger of later manifesteren. Het wordt zichtbaar. Toch? Je krijgt andere verlangens, een nieuwe wil. En hoewel we zwak zijn in onszelf en in onszelf geen kracht hebben, de Heilige Geest zal in ons het leven van de Heer Jezus uitwerken en het zal zichtbaar worden. En Paulus zegt, in deze groep mensen die zeggen dat ze christen zijn, zie je dat niet. Ze noemen enerzijds de naam van de Heer Jezus en anderzijds lijkt het wel of ze hem nooit ontmoet hebben. Een soort van goedkope genade. Timotheus, onthoud dat. Hij zegt in hoofdstuk 4, er zit een groep mensen die over de bol geaaid wil worden. Die willen horen wat zij graag willen horen. Maar Timotheus, snijd het woord van de waarheid recht. Doe dat ook als ik er straks niet meer ben. En wees niet in verwarring. Broeders en zusters, beste mensen, herkennen wij dat in onze tijd? Herkent u misschien soms ook dat er dingen in uw leven zijn, in uw omgeving zijn, een boodschap naar u toe komt die ons uiteindelijk misleidt? Satan werkt misleidend, niet alleen buiten de kerk, maar ook in de kerk. Paulus zegt, hieraan ken je het echte werk van God, dat levens worden vernieuwd. En ik hoop echt dat als je in je eigen leven kunt zien, dat je zegt, ik dank u Heer. Het is niet om mij, het is niet om mijn kracht, het is niet om mijn Bijbellezen, het is niet om mijn bidden. Maar ik dank u dat ik mag zien in mijn leven en in het leven van de mensen om me heen, dat er nieuwe verlangens en nieuwe vrucht is als gevolg van het kennen van u, Heer Jezus. Nou, Paulus, wat een bemoediging. Misschien heeft Timotheus wel gedacht, heb je nog meer te zeggen? Zelf sta je op het einde van je leven En je draagt misschien mij wel op in zekere zin het stokje over, maar je waarschuwt voor bedwelmende tijden. Geloofsafval. Ik sprak van de week een meisje. Zei, ik ben, ik denk een meisje van 20, 22, van Bijbelstudieavond. Zei, ik weet niet hoe, zeg ze, maar soms als ik met mijn vriendinnen en nou, allerlei andere jongeren over het geloof praat. En vertel wat het volgen van de Heer Jezus voor mijn leven betekent. Hoe ik omga met dit en hoe ik omga met dat. Zegt ze dan, en ik hoor geen reacties. Als ik vertel dat ik een bepaalde keuze heb gemaakt, ergens niet aan mee te doen. En ik hoor haar reacties, dan denk ik soms echt als ik naar huis fiets, ben ik nou zo'n extremist? Ben ik nou echt zo'n religieuze extremist die overal op tegen is? Maar ze zegt, het is alsof, ik lees het in het woord, maar het is alsof of God het door zijn geest in mijn hart zegt van dit is niet van mij. Kun je als jongere, kun je dat echt in verwarring brengen? Als de ander naast je staat en die zegt, joh, ik heb geen probleem met dit, geen probleem met dat. Ik ken de Heer en ik doe... Dat je soms denkt van, ben ik dan wetties of zo? Zit ik in de gevangenis? Timotheus, je leeft in bedwelmende tijden. En blijf bij het woord. En ik zeg het ook tegen jou en tegen mezelf. Laten we de Heer volgen, ook al word je soms vreemd aangekeken. Schaam je niet. Als er iemand op aarde vreemd is aangekeken, dan is het Jezus. Als er iemand verworpen is door de mensen, dan is het Jezus. Paulus zat ook niet in de gevangenis, omdat hij een moord gepleegd had. Na zijn bekering dan. Ja, het zal allemaal waar zijn, zegt Timotheus, misschien zeg jij dat ook, maar hoe kan ik dan staan? Hoe kan ik de finish halen? Ik herken die strijd wel, misschien zeg je dat wel, hè? Ik herken die strijd zeker. En soms word ik ook verscheurd en moet ik keuzes maken, maar hoe blijf ik dan staande? Kun je überhaupt wel de finish halen? Jazeker, zegt Paulus, jazeker. En hij geeft hem, Timotheus, 5 bemoedigingen. En die 5, daar ga ik, die loop ik kort langs en daarmee sluit ik de boodschap af. En ik hoop dat je je hart en je oren openzet. En wat zegt Paulus hier tegen deze jonge christen? 5 adviezen om staande te blijven, om te jagen naar de kroon van de rechtvaardigheid. De eerste is vers 5b. Voor degene die meeschrijft, ik zal ze rustig noemen. Vers 5b. Hij zegt daarna tegen Timotheus, keer je van dwaalleraars af. Neem je positie in. Maak een keuze. Verwerp de leugen, Timotheus. Keer je van hen af. Schaam je niet om voor de waarheid te staan. Dat is 1. Dus misleidende invloeden in ons leven, of dat nou mensen of dingen zijn, daar moeten we ons van afkeren. Wees daarin duidelijk. 2. Vers 10, hoofdstuk 3. Daar zegt Paulus, u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde en volharding. Eigenlijk zegt hij, Timotheus, volg de goede voorbeelden. Ik vertaal dat naar nu. Zoek broeders en zusters, vrienden en vriendinnen, die volwassen gelovigen zijn, die jou willen ondersteunen in je verlangen om de Heer te blijven volgen. Zoek ze op. God geeft ze aan je. En als je zegt, ik sta alleen. Er zitten hier misschien wel mensen die zeggen, ja, ik ben nog maar kort geleden tot geloof gekomen. Ik heb nog weinig geestelijke vrienden. Bid ervoor. Het is Gods verlangen dat wij als gelovigen samenleven in deze tijd en elkaar ondersteunen. Volg mij, zegt Paulus. Timotheus, volg mij. Volg mijn voorbeeld. Hij zegt hier, in mijn onderwijs, in mijn levenswandel, in mijn levensopvatting. Heb jij zulke mensen? Heb jij mensen met wie je je hart kunt delen, ook in geestelijke strijd? Broeders en zussen met wie je kan bidden, die je kunt appen, wou ik zeggen, of een berichtje kunt sturen, om te vragen, kun je voor me bidden, ik zit in een moeilijke tijd. Denk eens met me mee, ik sta voor een dilemma, heb je die? Niet alleen als ik 20 ben, ook als ik 70 ben. Derde. Hij zegt in vers 12. Je hebt mij nagevolgd, ook in mijn lijden. Neem dat als een waarheid aan, Timotheus. Dat lijden onderdeel is van het Christen zijn. Allen, vers 12, ziet u het? Ik heb een streep gezet onder allen. Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Maar dan het getuigenis daarbij. Moet u zien. Paulus zegt, wat heb ik, vers 11 van het einde, wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan en uit die alle heeft de Heer mij verlost. Hij zegt, God heeft me nooit alleen gelaten. Timotheus, lijden is je beloofd, maar ik kan je getuigen, God heeft me uit alle situaties verlost. En dat zegt hij notabene in de gevangenis. God heeft mij verlost. God heeft me bijgestaan. Soms hebben mensen mij verlaten. Bijvoorbeeld Demas. Maar God, de Heer Jezus, heeft mij nooit verlaten. Nooit. Timotheus, accepteer dat lijden je deel zal zijn. Maar ik zeg je erbij. Als jonge christen, als jonge broeder. God zal je niet loslaten. Hij zal je zeker niet verlaten. Dat is het geheim van je leven. Laat dat het geheim zijn. Al zit je in een moeilijke situatie, misschien zit je wel in een studiekring of in een woonomgeving. Of in een familie waarbij het noemen van de naam van de Heer Jezus al verzet oproept. Dat soms alleen al. Weet, al sta je daar alleen, God zal je niet verlaten. 4. Vers 15 tot en met 17. Timotheus, blijf bij wat je geleerd hebt in de Heilige Schriften. Kies ervoor om een Bijbelse christen te zijn, ook in zware tijden. Ook al word je in de kerk en in de wereld voor gek verklaard, wortel je in het woord, in Gods waarheid. Aan het einde van vers 3, hoofdstuk 3 zegt hij, want het woord van God zal je volmaken. Dat is een tekst, ik had die vroeger op de voorkant van mijn Bijbel staan. Het woord van God, dat rust je toe, zodat je tot elk goed werk volkomen toegerust bent. In het woord, hier in je Bijbel. Als je dat leest met gevouwen handen, dat zal God gebruiken om je voor elk goed werk toe te rusten. Wees niet bang. Wees een Bijbelse christen. De laatste. Advies 5. Dat zegt hij in hoofdstuk 4, de eerste twee versen. Hij zegt Timotheus, je moet niet alleen blijven bij het woord. Niet alleen blijven bij het woord, maar je moet het woord ook prediken. Draag het uit. Ik vind het zo'n mooi vers. Als je bijvoorbeeld kijkt in vers 2. Predik het woord. Volhard daarin. Gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan. Timotheus, blijf bij je bediening en draag het evangelie uit. Doe je dat? Doet hij dat? Kijk, hier durf ik het wel hoor, hier. U bent ervoor gekomen, toch? Maar ook soms op moeilijke momenten. Hij zegt, gelegen, ook als het jou niet zo gelegen komt. Wees bereid om het uit te dragen. Hij zegt niet, zeg het tegen zoveel mogelijk mensen. Maar hij zegt, als God je gelegenheden geeft, spreek dan. Zeg je dat 's morgens tegen de Heer, als je opstaat? Heer, ik wil vandaag voor u beschikbaar zijn. Ik weet niet waar ik allemaal kom, ik weet niet wie ik allemaal tegenkom vandaag, maar ik wil voor u beschikbaar zijn. In mezelf ben ik een bang vogeltje. Nou, u zegt dat u mij geen geest van vrees heeft gegeven, maar een geest van liefde en kracht. En bezonnenheid. Hier ben ik. Ik wil voor u beschikbaar zijn. Timotheus, predik het woord. Wees niet bang. 5 aansporingen ontstaan. Zie je het nog zitten? De loopbaan van het geloof. Ja, het is geen glijbaan, hè? Het is geen glijbaan. Je gaat zitten en je roetst naar beneden. En je komt zonder enige verhindering kom je aan. Dat is niet de boodschap van deze brief. Volgens mij. Ik denk ook niet dat het ware christen zijn is. Het is een renbaan. Met Jezus als leidsman. Misschien zeg je, ik sluit af. Ik vind het prachtig. Maar is het wel haalbaar? In 2016. Denk je, Paulus, dat ik de finish kan halen? We verschuiven het perspectief. Eerst waren we bij Demas. Toen bij Timotheus. En nu zegt Paulus, kijk even naar mij. Het einde van hoofdstuk 4. Vers 6, 7 en 8. Die wil ik je meegeven. Paulus' zijn afscheidswoorden. Woorden die echt op mijn hart liggen om aan die door te geven. Paulus zegt, mijn leven wordt als een plengoffer uitgegoten. Hij zegt, ik heb gelopen. Vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. En nu komt het zinnetje. Dat vroeg je af toch? Ik heb de loop beëindigd. En hoe? Ik heb het geloof behouden. Wat een getuigenis. Hij zegt als het ware tegen Timotheus die nog midden in de strijd staat. Hij zegt, Timotheus, ik sta op de rand van de finish. Het tijdstip van mijn heen gaan is aanstaan. Weet je wat hij bedoelt? Het is een executie. Hij sterft niet in een ziekenhuisbed. Met 10 zusters om zich heen. Hij wordt geëxecuteerd. Maar hij zegt, ik heb het geloof behouden. Ik heb het geloof behouden. Mijn heengaan is aanstaande. Weet je wat daar letterlijk staat? Letterlijk staat daar. Het staat in HSV onderaan. Ik word losgemaakt. Hey, wist je dat? Een christen gaat niet dood. Nergens staat in de Bijbel dat een christen dood, een christen ontslaat. Paulus zegt zelf, ik sta op het punt om hier op aarde losgemaakt. De trossen gaan los. En de bootsman, weet je nog? Ik heb het geloof behouden, ik ga daar veilig aankomen. En verder, alsof het een detail is, verder, laatste vers. Vers 8, is voor mij weggelegd de kroon van de rechtvaardigheid. De zegenkrans die ik straks ga ontvangen. Hij zegt, Jezus zal door genade tegen mij zeggen, kom in, trouwe dienstknecht. Als dat je op aarde in de gevangenis. Kom binnen, trouwe dienstknecht. Dat is de grootste eer die een mens ten deel kan vallen als wij straks voor Gods troon zullen staan. En hij tegen jou en mij zal zeggen, kom binnen, over weinig was je trouw. Over veel zal ik je zeggen. Zoek niet de goedkeuring van mensen. Zoek de goedkeuring van God. En niet alleen mij. Er is niet één krant. Niet alleen mij. Maar allen. En dat vind ik de spannende vraag voor vanmiddag. Allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Zit je hier? En kun je daar amen op zeggen? Je zegt, al is de strijd groot, ik heb de verschijning van Jezus lief. Zijn verschijning op de wolken. Met andere woorden, ik verwacht zijn komst. Ik heb niet de tegenwoordige wereld lief, maar de toekomende wereld. Allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Nou, misschien denk je dat wordt hard werken, zwoegen en zweten. Dat is in zekere zin waar. Maar Paulus zegt ergens anders. Ik jaag ernaar. Ik grijp naar de zegekroon. Als een hardloper die de lijn wil halen. Maar hij zegt, weet je hoe dat komt? Omdat ik gegrepen ben. Ik ben door Jezus gegrepen om mezelf te grijpen. Is dat bij jou ook zo? Dus je zegt, ik ben door Jezus gegrepen, langer of korter geleden, en vanaf nu weet ik me in een renbaan geplaatst en wil ik de finish halen. In de kracht die God me verleent. Vanmiddag een aansporing om trouw te blijven. Laat het in je hart komen. Ben je als de massa die bij Jezus weggaat? Of zeg je, Heer Jezus, hoewel ik onvolmaakt ben, bij u wil ik niet weg. Ik wil u blijven volgen. Is dat in je hart nu? Misschien is er wel een hoop obstakels, maar is het in je hart om de Heer Jezus te volgen hier op aarde? God zal je niet beschamen. God zal je niet beschamen. Zeg het straks tegen hem. Heer, ik wil u volgen. Misschien ben je wel wat achterop geraakt. Ben je misschien wel een beetje aan de zijkant geraakt. Zie op hem en vervolg de loopbaan. Ik eindig met een Bijbelvers. Laten wij afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, die voor jou ligt, voor mij ligt. Terwijl wij ons oog gericht houden op Jezus, de leidsman, de bootsman en de voleinder van het geloof. Amen.